God er doorheen werkt. Ja, gaaf. Well, een tijdje terug toen reed ik met mijn auto zo door onze straat uit naar buiten. Buiten de hoofdweg. En het had gesneeuwd, dus ik moest ook een beetje voorzichtig rijden. Het was ochtends vroeg, dus er was niet zo heel veel zicht. Het was een beetje mistig ook. En ik reed zo, een beetje glibberend door die straat. En ineens was er een auto die links naast mij zo achteruit reed. Uit de parkeerhaven, zeg maar. En ik denk, hé, wacht eens even, die stopt niet. Dus ik probeerde nog zo naar de zijkant te gaan. Maar helaas, hij raakte me toch even. Dus ja, dan moet je stoppen, dan moet je uitstappen, je kijken. Hij stapte uit. En hij was best wel geïrriteerd. En dat snap ik ook wel. Je wil soms vroeg weer naar je werk of je bent met iets bezig. En, maar ja, op dat moment moesten we dus ook weg. Gelukkig, we woonden bij elkaar in de straat. We zeiden tegen elkaar, weet je wat, laten we nu niet die formulieren invullen. Ja, want dat moet natuurlijk even. Maar laten we nu maar gewoon ons ding doen. Want we moesten allebei gewoon ergens naartoe. En dan zouden we later afspreken. Zo had ik naast telefoonnummers gegeven. En toen, merkte ik dat er van hem uit niet zoveel kwam. Dus ik dacht, ja, wacht even, ik wil het wel afgehandeld hebben. Dus ik heb een paar keer en ik belde hem op. En na ongeveer een week of zo, toen had ik hem te pakken. En toen ging ik ook naar hem toe. En merkte ik dat hij eigenlijk niet zo eens was met de situatie. Hij had zoiets van, ik was er al uitgereden en jij kwam zo aanrijden. En dan krijg je haast een situatie, helemaal als het wat langer duurt. Dat je dingen anders gaat zien en anders gaat interpreteren. En ik had zoiets van, gaat het niet gebeuren dat nou deze fout in mijn schoenen wordt geschoven. En toen, gelukkig, hij draaide bij. En hij zette zijn handtekening kruisjes daar waar nodig was. En ik kon gewoon de operatie doorvoeren, want het was overduidelijk, vond ik dan. Maar ja, je hoort het al. Wie heeft er nou gelijk? Wie zit er nou bij het rechte eind? Afgelopen vrijdag, een maat van mij reed over een kruising heen met zijn fietsje. En het was een voorrangsweg. En rechts naast hem kwam er ineens een auto aan. En die auto die naderde dus de kruising. En die moest hem toch een voorrang geven. Maar hij zag de dat auto niet. Het was klaarlichte dag, 4 uur. Goed zicht, zonnetje scheen, niks aan de hand. En die wagen die reed gewoon door. Dat is waar niet hard, maar hij reed door. We moeten dus ook vooruit kijken. Dus hij op het laatste moment sprong van zijn fiets af. En, want anders had hij hem zelf ook nog geraakt. En die auto raakte dus een fiets. Fiets naar gerust momenten. Dit is een Eritrese man. Spreekt geen goed Nederlands. En dan ga je nadenken van, wie doet dat nou? Hè? En waarom doet de persoon dat? En krijgt hij dan, gelijk in dit verhaal? Krijgt hij de waarheid boven? Wordt hij recht gedaan? Gelukkig. Maar ineens, terwijl deze maat van mij op de grond lag, waren er 2 politieagenten die daar naartoe kwamen. Die waren blijkbaar gewoon in de buurt. En die maakten een stevige notitie van wat er aan de hand was. En kon er dus recht worden gedaan. En kwam de waarheid eigenlijk, die werd genoteerd. Hè? Hebben wij niet met elkaar behoefte aan waarheid? Hebben wij daar niet behoefte aan? Het is zo, hè? We hebben behoefte aan waarheid en we hebben behoefte aan het vinden van die waarheid. In de wereld kan er van alles gebeuren, in mijn leven, in jouw leven kan van alles gebeuren. En er zijn vaak meerdere perspectieven waarnaar de situatie gekeken kan worden. En iedereen heeft zo zijn eigen perspectief. Maar we hebben behoefte aan waarheid. Ik ga zo meteen lezen een stukje uit hoofdstuk 8 van Johannes, dus zo meteen zal ik uitleggen maar zeggen welke teksten. Maar voordat ik dat ga lezen, want we duiken namelijk midden in een verhaal, leg ik even uit wat daarvoor gebeurde. En dan steken we in. Jezus die ging vanaf de Olijfberg naar de tempel en hij ging daar onderricht geven. En heel veel mensen die kwamen daar naartoe. Dat staat in die teksten. Heel veel. Dus dan stel ik me ervoor, zo'n paar duizend man, die drongen naartoe en hij begon onderricht te geven. En de fariseërs, omdat hij bij de tempel was, dachten van, weet je, nu hebben we hem weer hoor. Hij trekt er zoveel aandacht met zijn onderricht. deze rabbi is vervelend. Hij doet niet en zegt niet precies wat wij vinden. Dus we gaan hem eventjes schaapmat zetten. Dus ze schoven een vrouw naar voren die overspel had gepleegd. Heet het daar betrapt. Jezus, deze vrouw moet gestenigd worden volgens de wet. Wat gaat u nu doen? En toen zei Jezus, dat verhaal dat kennen we denk ik wel, hè, van hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En toen dropen de mensen af. En toen vervolgens ging hij verder, en later lezen we dat hij in de schatkamer verder zijn onderricht gaf, een schatkamer van de tempel. En dat Jezus uitlegde dat hij niet van deze wereld is, dat hij van boven komt. En hij getuigde van zichzelf. En hij was best het scherpst van de snede dat die schriftgeleerden met hem in discussie gingen en probeerden scherp te krijgen van maar spreekt deze man nu waarheid. En Jezus legde uit dat hij gezonden was door de Vader. En dat de Vader waarachtig is, dat de Vader waar is. En dat is zo'n rare situatie. Want die fariseeërs en de schriftgeleerden, die keken natuurlijk horizontaal. Hè? Van mens tot mens. En die zien daar een man met groot gezag, die wonderen en tekenen verricht. En deze man die beweert van zichzelf dat hij God is. Want hij had ook in het gesprek met die fariseeën, ik ben uitspraak gedaan. Dat is heel belangrijk. Ik ben. En zij waren continu op deze manier aan het kijken. Maar Jezus die zit in een hele andere dimensie. Die denkt zo. Hè? Die denkt van boven naar beneden. Hij zegt, nee wacht jongens. Ik kom van boven. Ik kom van mijn Vader. Mijn Vader is waarachtig. Hij getuigt van mij. En daarom zijn er twee getuigen. Ik ben een getuige. En de Vader is een getuige. Maar ja, zij dachten alleen maar. Zij zagen alleen maar een man. Een hele bijzondere man. Dus dat was ingewikkeld. Maar wat wel mooi was, dat veel Joden gingen geloven, staat er dan. Veel Joden gingen geloven. En daar steken wij op in Johannes 8, vers 30. Johannes 8, vers 30 tot 36 lezen wij. Johannes 8, vers 30. Daar staat, toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. Nou, wat zullen die velen zijn? Hij was in de schatkamer. Nou, misschien tientallen. Tientallen, ik weet het niet hoeveel. En tegen Joden die hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mij wordt blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, we lezen tot met 36, wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus, wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Goed. Laten we tegen elkaar zeggen, de zoon maakt je echt vrij. De zoon maakt je echt vrij. Amen?
Amen.
De zoon maakt je echt vrij. Yes. Wat ik zo mooi vind, ja, halleluja, inderdaad. Ja. Wat ik zo mooi vind, Jezus die had dus die scherpe discussie met die fariseeën. Nou, dat was spannend, hè? In de tempel. En velen gingen geloven. Dan denk je van, ah, wat gaaf. Er gaan velen geloven in Jezus. En nu zouden we misschien zeggen, nou weet je, je hebt al alfacursus bijeenkomst 2 gehad. Je bent gaan geloven, volgende week is al cursus 3. Ja? Maar zo ging Jezus op dat moment niet aan het werk. Hij begon zelfs het ook aan te scherpen. Want hij dacht van ja, ze geloven mij misschien wel, maar geloven ze me echt? Blijft het hangen? Ja, dus vandaar dat hij zei tegen hun, blijf in mijn woord. U kunt het nu wel geloven, maar blijf bij mijn woord. En dat doet me ook denken aan Johannes 15, vers 7. Als die nog even bijhalen. 15, vers 7. Wanneer Jezus heeft op de wijnstok en de ranken. Dan zegt hij: als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. Dus het is Gods verlangen dat we blijven bij zijn woorden. Dat we in hem blijven. Dat hij bij ons kan blijven. Ja, dus in Openbaring 2, vers 25 wordt ook aangehaald dat het belangrijk is om tot het eind zijn woorden vast te houden. Dus het is makkelijk om te geloven en om het aan te nemen, maar blijven we ook echt in zijn woorden? Het doet me een beetje denken aan, ik heb het wel van die afstudeerde onderzoeken. Ik heb er zelf ooit ook eentje gedaan. Toevallig een maat van mij doet nu ook een afstudeerde onderzoek. In dit geval van pionierswerken, wat ik doe, dynamisch, vanuit de CAE. En dan hoor ik het ook van hem weer terug. Het is makkelijk om een onderzoek te starten, maar vervolgens is het nog best wel moeilijk om binnen de kaders van het onderzoek te blijven, want je gaat heel makkelijk uitleiden. Hij moet ook interviews doen, en ook in die interviews is het gemakkelijk om op een gegeven moment uit te leiden naar andere terreinen. En ik heb het zelf, toen ik een onderzoek moest doen bij de universiteit, zoveel jaar terug, kwam ik dan regelmatig terug bij mijn stagebegeleider, en degene die dus ook mijn onderzoek bewaakte, zeg maar. En ik had altijd het gevoel dat ik met blauwe vingers weer terugging, want ik kreeg regelmatig een tik op mijn vingers. Ja, maar wacht eens even, Salvo, je blijft niet bij het onderzoek, je wijkt er vooruit. Het is belangrijk om erbij te blijven. En zo is het ook met de woorden van Christus. Het is belangrijk om bij zijn woorden te blijven, want het is ook zo makkelijk om daar vanaf te drijven. En trouwens, als je er toch afdrijft, is het toch weer handig om zijn woord opnieuw weer vast te houden. Ik kan me periodes in mijn leven herinneren dat ik was met name in mijn tienertijd, dat het zo ongelooflijk, zoveel spanning was bij ons thuis. En zoveel lading was in de kamer. Met name tussen mijn pa en mij, dat ik werkelijk dacht van, ik keek naar de toekomst toe als een zwart gat. Ik had echt zoiets van, waar moet ik naartoe? 16, 17 jaar was, ik wist het niet. En het zag er, vond ik, niet goed uit. Het enige wat ik in die periode kon doen, was me vasthouden aan de belofte van God, aan Jezus Christus die tot mij kwam op mijn 8e levensjaar. En ik wist, hij heeft zich geopenbaard aan mij. Hij zal mij niet in de steek laten. Dus ik hou me aan hem vast. Wat er ook gebeurt. En het voelde meer als een soort stuk hout. Stuk drijfhout. In een woelig water waar ik dan vast klampte. Heer, blijf u vasthouden. Ik weet niet waar ik naartoe drijf. Maar hou me aan u vast. Amen. Blijf bij zijn woord. Yes? Dan zegt Jezus... Dat niet alleen. Hij zegt, als je bij mijn woord blijft, dan zult dan de waarheid kennen. U zult de waarheid kennen. Als je bij mijn woord blijft. Nou, dat is interessant. Want wat is hier waarheid? Ik denk al heel snel, als ik aan waarheid denk, aan feiten. Net zoals bijvoorbeeld met die botsing met die auto. Wat was nou wel? Wie reed er nou zo? Enzovoort, linksaf, rechtsaf. Ik denk meteen aan feiten. Maar Jezus denkt heel anders. Jezus denkt niet aan feiten, hij denkt aan een persoon. Hij getuigt over de Vader. In Johannes hoofdstuk 8, in hetzelfde hoofdstuk waar we zitten, maar dan vers 26, een stukje ervoor, dan zegt hij, ik heb veel over u te zeggen, hè, tegen de schriftgeleerden, ik heb veel over u te zeggen en veel in uw nadeel. Zegt hij even bij, veel in uw nadeel. Maar, ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb, van hem die mij gezonden heeft. En hij is betrouwbaar. God de Vader is betrouwbaar. Wauw, hij is betrouwbaar. Laat ik dan een andere vertaling herkijken, want dit is de Nederlandse, of de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan staat bijvoorbeeld in NBG, hij is waar, in de King James Version ook. Hij is waar. In de Herziene Statenvertaling staat, hij is waarachtig. De basisbijbelvertaling wordt het gewoon simpelweg vertaald met waarheid. Hij is waarheid. Als ik even die Statenvertaling vasthoud, hij is waarachtig. Wat betekent waarachtig? Waarachtig betekent iets van oers, iets van oorsprong, iets wat echt is. God de Vader is echt. Hij is waarachtig, hij is oorspronkelijk. Van hem kom ik. Dus God de Vader is de waarheid. En wij hebben als mensen, ik tenminste wel, de neiging om elke keer de waarheid te zoeken in feiten. De waarheid te zoeken in informatie. We weten inmiddels ook met elkaar dat iedereen weer een eigen perspectief heeft. Iedereen heeft weer een eigen, zo heeft mijn vader weer zijn perspectief zijn achtergrond, hoe hij naar mij keek en ik heb weer mijn werk erbij gedaan. En zo probeer je soms tot elkaar te komen. Dat lukt niet altijd. Dat lukt niet altijd. En de bevrijdende gedachte is dat de waarheid een persoon is met een hoofdletter P. Amen. En de kunst is eigenlijk om onze vragen, onze waarom vragen, waarom overkomt mij dit? Om die vragen te beantwoorden met een persoon. Met Hij, met een hoofdletter H, met God de Vader, met Jezus Christus, die jou en mij echt vrij maakt. Ik sprak gisteren nog even met die Eritrese jongen, die man, Berget heet hij. En hij is orthodox christen. Nou, geweldig om te horen en te zien hoe die traditie in zijn leven aanwezig is. Hij heeft van die posters aan de muur hangen, soms een beetje Schotse scheef, maar hartstikke leuk van, nou ja, van Jezus en Maria erbij en van alles. En heiligen die zij belangrijk vinden. En hij zei tegen mij, Marcel, wat voor geloof heb jij dan? Ik zei, ja, christen. Ik bedoel dan de stroming waar ik uitkwam. Dus ik zei, ja, Pinkster, charismatisch, evangelisch, ja, zoiets. En hij zei, oh ja, maar ik ben orthodox al. Ja, dat klopt, jij bent orthodox. Ja, ik ben niet evangelisch. Ik zei, nee, dat klopt. Maar we hadden net die tekst over dat God de waarheid is, hadden we net uitgebreid met elkaar gelezen en ook besproken. Ik zei maar Berget, het gaat er toch om dat jij Jezus kent. Ja, dat is zo. Nou, dat is toch de waarheid. Dus mijn traditie, hoe ik opvattingen heb ontwikkeld vanuit mijn opvoeding of vanuit autoriteiten in het geloof, heeft me heel veel bijgebracht. Maar het gaat er toch om dat jij bent vriend van Jezus. Hij zei, ja, ik ben vriend van Jezus. Nou, ik ook. Geweldig, toch? En ik vind het tof dat jij orthodox christen bent. Maar het gaat toch om dat we elkaar Jezus vinden? Nou, dat was toch wel even lastig om dat dan te pakken met elkaar. Maar het is toch zo? In Jezus zijn we werkelijk vrij. We kunnen nog zoveel meekrijgen uit onze tradities, uit onze kringen, uit onze theologie. We proberen zo goed mogelijk hem te begrijpen. Maar Jezus leert ons dat zijn Vader de waarheid is. En hij zegt het van zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. En dan zegt Jezus tegen deze Joden, waarvan velen dus tot geloof waren gekomen, de waarheid zal u bevrijden. Al heerlijk, zelfs de waarheid je bevrijdt. We kennen allemaal wel dat die zware situatie van Nicky Verstappen. Jullie dat een beetje gevolgd. Dat is in Nederland best heel erg bekend geworden dat het DNA gevonden moest worden bij mensen die dan misschien iets te maken hadden met de moord van Nicky Verstappen. 20 jaar lang onderzoek vanuit politie. Wie heeft hiermee te maken? En op een gegeven moment er en masse, zeg maar, gezocht werd naar DNA-sporen bij mensen. Uiteindelijk leek er één naar boven te komen. En die wordt nu, Jos B. heet die, die wordt nu berecht. Maar we willen de waarheid naar boven krijgen. Maar de waarheid maakt je dan vrij. Je merkt ook wel bij die familie, die waren bevrijd van die twee jaar. Nu weten we eindelijk op welk spoor we moeten zitten. 20 jaar lang zijn we bezig. Maar de waarheid bevrijden, dat is een proces. Dat is een proces. Een proces als wat we met God mogen aangaan. Het is niet even, nu heb ik de waarheid te pakken. Nee, dat is een proces. En uit het hele tekstgedeelte van hoofdstuk 8 leer ik dat er drie zaken zijn waar God met ons een proces wil aangaan dankzij die waarheid. Dat is namelijk de leugen. Nou, dat staat in vers 44 dat de duivel een aartsleugenaar is. En hij zegt ook tegen de Joden, die dus massaal en hem zeggen, geloven dat, met een vele in ieder geval, dat zij kinderen van de duivel zijn. Heftig. Heftig om dat zo te zeggen. De duivel is een aartsleugenaar. Dus daar waar waarheid komt, moet de leugen verdwijnen. Amen. Daar moet de leugen wijken. En dat er leugens waren op dat moment, dat werd ook duidelijk pas verderop in dit hoofdstuk. Want dan kwam er ineens fake news, zegt dat tegenwoordig. Hè? Fake news kwam er boven en ze zeiden tegen Jezus, u bent een Samaritaan. U bent bezeten. Nou, dat zijn toch leugens, toch? Dat zijn leugens. Jezus was helemaal geen Samaritaan. Het is helemaal niet raar. Het kwam gewoon uit Joodse oudsher, dus dat kan al helemaal niet. En ze beschuldigen hem van bezetenheid. Dus het feit dat hij die vinger op de zere plek legde, dat werd al duidelijk aan de uitspraken die de Joden die in hem waren gaan geloven, ineens begonnen te zeggen. Maar de leugen moet uit ons leven wijken. En verder spreekt Jezus heel duidelijk van de bevrijding van zonden. In vers 34. De waarheid maakt ons vrij van zonden, uit de slavernij van zonden. En uiteindelijk maakt het ons vrij van de dood. Vers 51. Het bevrijdt ons van de dood. Dus de waarheid, als dat een goed werk in ons gaat doen, en we laten de waarheid toe, dan gaan we een proces aan met God de Vader. Niet met feiten, maar met een persoon, met een hoofdletter P. Met God de Vader gaan wij dat proces aan. En dat is een spannend proces, waarin we akelig eerlijk naar elkaar moeten zijn. En naar God toe. En nou ja, dat kunnen hele kleine dingen zijn, en dat kunnen natuurlijk ook wat grotere zaken zijn. Ik moet denken aan een tijdje terug, moest ik praktisch wat doen voor mijn oudste dochter. Die is 18 zeg maar. En eentje die al wat meer zelfstandigheid heeft. Maar goed, ze vroeg wel, vind ik praktisch, wat voor haar de oplossing gewoon met een schroevendraaier, weet niet precies wat. En, ja, ik heb dan zelf eerlijk gezegd, als ik iets praktisch moet doen, dan raak ik snel geïrriteerd. Ik weet niet, zijn er nog meer mannen die dat hebben? Ja, oké. Dus als het dan niet goed gaat, weet je wel, ik begon te mopperen. En mijn dochter die had het in de gaten. En die had zoiets van, ja doei. Ik heb geen zin om hier bij zo'n mopperende man. dus die ging naar beneden, een beetje ook met een Noorse kop, zeg maar. En ja, dat is toch ook niet goed achter het laden, hè. Ja, flitsen van alles omheen. Ik ben een vader, ik heb geholpen. En ik doe toch mijn best. Maar ik dacht van, ik ga toch nog even naar haar toe. Maar ze sliep al, het was 's avonds toen. Ik dacht van, ik moet toch naar haar toe. Maar ik merkte bij mezelf, ik moet toch wel even een stapje lager zetten. Ik moet even op haar niveau komen. Want zij heeft het aan haar vader gevraagd. Haar vader die is bezig om te doen. Het begint heel erg te mopperen. En dat deed haar geen goed. Dan denk ik, wat is er nou zo verkeerd? Maar gewoon even sorry tegen haar te zeggen. Nee. Ja, ik had ook gewoon een vermoeiende dag. Er zijn veel dingen gebeurd vandaag, kopzorgen, en het zat gewoon even mis, maar ik had het niet zo vermoeid. Dus weer, vergeven als groot woord. Ik zei wel sorry tegen haar, ik op een dag via de app, kwam er wel leuk, zo smaaltje terug, zo'n zoentje, weet je wel. Dus ik dacht, dat zit er goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat het voor mij even een proces nodig had, want ik was iets te trots, zeg maar, om dat toe te geven. Oh, ze mag ook wel een beetje met mij rekening houden. Want ik denk, natuurlijk mag ze met mij rekening houden, maar ik mag ook met haar rekening houden. Dus laat ik hier eerlijk zijn. En zo was het weer goed over en weer. Maar ook al wat grotere kwesties. Ik bedoel, ik merkte bij mijn vrouw dat zij klaar was met het werk. En ik merkte bij mezelf, voor mij is ook zo'n punt gekomen. Dit jaar, ik denk van, hey, volgens mij moet ik daar iets veranderen. Het was niet van de een op de andere dag, maar langzamerhand kwamen we met elkaar tot de conclusie, al biddend en al pratend, beheerzoekend. Wat is hier nou wijs in ons leven, in onze situatie? En wij waren van mening dat we allebei goed aan zouden doen om met ons werk te stoppen. Nou, dat doe je niet en een op de andere dag, toch? Ja, tenzij je, toch? Tenzij je op deze manier, ontslaggolf is, wat dan ook. Kan ze fout gemaakt, je baas is klaar met je. En dan kan er ineens van de een op de andere dag kan er iets gebeuren. Maar als je de tijd hebt om een plan te maken, ja, dat moet op de een of andere manier moet dat uitkristalliseren van binnen. Het doet me liefst, en dan moest ik in de voorbereiding denken aan, zo liet de Heer mij in het beeld zien van, ik ken het wel, zo'n kom waarin slagroom dan zit, hè? En alleen dat is nog geen slagroom, dat is nog, hoe noem je dat, gelei of zoiets. He, dat noem je een substantie, zeg maar. Maar dan moet het nog geklopt worden. Dus het woord van de Heer is er. En het heeft zeg maar de vloeistof van slagroom, maar het is nog geen slagroom. Dus je kunt het nog niet gebruiken als slagroom. Het moet nog zeg maar geklopt worden. En nu kunnen we daar vanuit ons mens zijn en vanuit, laten we zeggen, natuurlijke energie flink ons best doen en ons hersen lopen kraken. En dus ben je met die garde bezig en ben je met jou vergaat om slagroom te kloppen. Maar ja, dat kan vrij lang duren. Op een gegeven moment krijg je last van je arm en dan moet iemand anders doorgaan. En echt mooi wordt het niet altijd. Dan blijft het mee op een gegeven moment tevreden met wat het is. Maar als je gewoon zo'n elektronisch gebruikt, hè, dan moet het niet lucht in vliegen, maar dat gaat een stuk sneller, toch? Dat gaat een stuk sneller. En de Heilige Geest zegt jou toe, ik geef jou de kracht en het vermogen om daarin resultaten te boeken, om mijn woord te begrijpen, zodat het toepasbaar wordt in jouw situatie. Maar dan moet het wel aandurven. Je moet het wel aandurven om die Bijbel te pakken en met elkaar doorheen te gaan. De waarheid tot ons te nemen. Amen. Amen. Jezus maakt je echt vrij. Blijf bij mijn woord, zegt hij. Dan zul je de waarheid kennen. En met de waarheid bedoelen we dan God de Vader en Jezus als persoon. En samen met jou zal ik jou bevrijden. Dat is wat hij toezegt. Dat is wat hij belooft. Maar dat is een proces. Een proces wat heel snel kan gaan. En een proces wat heel langzaam kan gaan. Maar hij nodigt je uit om dat proces aan te gaan. Nou, het begint hoofdstuk 8 van Johannes. Je begint met een poging tot steniging van een vrouw. En het bijzondere. Een doekje nodig. Matthijs. Nee. Sorry uitgesproken hoor je. Oké, doe maar via de app. Goed. Nu begint hoofdstuk 8 met een poging om een vrouw te stenigen. En deze vrouw had een zonde begaan. Dat mogen we wel aannemen. Gezien de reactie van Jezus. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt het weer een poging gedaan tot stenigen, maar dan Jezus zelf. Jezus zou gestenigd moeten worden en Jezus wist op dat moment een manier om dat wat hen nog moest gaan overkomen, namelijk de dood, wist een manier om dat te vermijden, die situatie. Maar het gaat even om de mentaliteit van ons als mensen. Wij, jij en ik, hoe dan ook, we hebben de neiging om te oordelen. We hebben de neiging om een regel te leggen naast de situatie, naast een persoon, en die ander gewoon af te wijzen. Maar zo werkt Jezus dus niet. Jezus is waarheid en hij zei net ook, hè, van ik ken veel dingen in uw nadeel. Ik heb veel dingen in jouw nadeel. Dat zei Jezus tegen de mensen, tegen de schriftgeleerden dat moment. Hou dus heftig als Jezus dat zegt. Ik heb veel in jouw nadeel. Maar toch is hij genadig. Toch is hij bereid om jou aan mij te ontmoeten. Halleluja!
Halleluja.
Ja! Hij is bereid om jou en mij te ontmoeten, te midden in ons onvermogen. En dan is de vraag, en dan pak ik vers 37 erbij, het is goed om dat te lezen. Dan zegt Jezus, ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, hij zei het toen al, hè? Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Er is geen ruimte. Dat is bijzonder, hè? Er is geen ruimte in wat ik zeg. En dat riep bij mij de vraag op, is er ruimte? Of, laten we zeggen, is er meer ruimte voor wat hij te zeggen heeft in de wereld? Is er meer ruimte? Is er meer ruimte voor wat hij te zeggen heeft in deze gemeente? Is er meer ruimte voor wat hij te zeggen heeft in jouw en mijn leven? Is dat er? Soms sta ik onder spanning, soms sta ik onder druk. En juist dat komt erop aan. Dat komt erop aan. Op het moment dat een auto mij aanrijdt, op het moment dat iemand naar mij reageert, op het moment dat het werk niet goed gaat, en ik word daarmee geconfronteerd en het ligt misschien wel aan mij. Op het moment dat ik misschien uitval naar een familielid. dan komt het erop aan. Dat doet me dan denken aan zo'n tube tandpasta. Als je die uitdrukt, wat komt er dan uit, hè? Dus als ik geknepen word, wat komt er dan uit? Komt Jezus er dan uit? Of komt er wat anders uit? Komt zijn genade eruit? Komt zijn liefde eruit? Of komt er wat anders uit? Juist wanneer situaties groot zijn, juist wanneer situaties ingewikkeld zijn, juist wanneer er allerlei redenen zijn voor mij, of voor jou misschien wel, om de waarheid te ontvluchten en hier uitzondering op te maken, juist dan komt naar boven wat er werkelijk in die tube zit. Het is daarom ook goed om, wat ik niet verberg achter mijn baptistenachtergrond, daar kom ik namelijk uit, of de Pinkstergemeente waar ik uitkom, of uit het nest waar ik uitkom, of werkzorg, mijn professionele werkzorg waar ik uitkom, uit de jeugdzorg, moet ik me allemaal niet achter verbergen. Of de gewoontes, of de cultuur in mijn familie, of mijn gezin, als de Heer mij confronteert in een situatie waarin ik het lastig vind, wat komt er dan naar buiten? En als Jezus terugkomt, zegt hij ook, althans, toen hij op aarde liep, zei hij ook, als ik terugkom, zal het dan geloof vinden. Als ik hier naar deze aarde, zal het dan nog geloof vinden, want de aarde zal onder druk staan, wij mensen staan onder druk. Niet altijd, maar het komt wel voor. Er komt de waarheid van naar boven. Willen we echt vrij zijn? Willen we echt vrij zijn? Jezus kan jou en mij echt vrij maken. Dat is de uitnodiging, denk ik, naar aanleiding van dit woord, om iets wat te maken heeft met onduidelijkheid in je leven, iets wat onder spanning staat, iets wat misschien pijn doet, iets waar je een hele grote vraag hebt, en je hebt nog niet echt een duidelijk antwoord, om dat in de handen van die ene persoon te leggen, Jezus. In de handen van God de Vader te leggen. In de handen te leggen van Hem die van boven komt. Die een heel ander perspectief heeft op jouw werkelijkheid dan jij zelf. En het mooie is, dan zegt hij in vers 35, een slaaf, die is niet voor eeuwig in een huis. Nee, die zal verhuizen. Die wordt soms weer doorverkocht. Maar hij zegt, de zoon blijft voor eeuwig. Dus dat betekent dat als we ons aan hem verbinden, dat we voor eeuwig vrij zijn. Wauw, dat is toch bijzonder? Dat we voor eeuwig vrij zijn. Dus de vraag eigenlijk nu is om even rust te nemen. Even stilte te hebben. En ik vond eerlijk gezegd dat laatste lied wel erg mooi. Want ik dacht dat het lied ging over Jezus, ik geloof in u. Hè? Jezus, ik vertrouw in u. Is het mogelijk om dat rustig te spelen misschien? Of dat... Ja, wil je dat doen? Oké, top. En dan eigenlijk even de tijd nemen om stil te zijn, bij God komen. En aan God die situatie neer te leggen. En ook af te leggen. Los te laten. Hem over te geven. Over te geven aan de waarheid. En daarvoor de plaats rust te ontvangen. En loslaten betekent dat de oplossing dan ook van hem moet gaan komen. En net in de dienst, toen kwam ik heel sterk, want toen had ik de indruk dat er een vrouw is met een heel diep verdriet. Een heel diep verdriet. Ik zag een vrouw die schreeuwde uit van verdriet. En dus als jij dat zo ervaart, God die ziet dat. Die kent je verdriet. Legt dat verdriet of die pijn in zijn handen. En met dat we stil zijn en rustig met een muziek luisteren, met God Vader ontmoetingen, met de waarheid van ontmoetingen, die liefdevolle waarheid. Zou het mooi zijn dat er altijd anderen zijn die misschien indruk hebben, die gedachten hebben, bemoedigend kan zijn voor de gemeente, om dat ook te vertellen. Dus kom rustig naar voren als je een indruk hebt, ter opbouw. Ja?